In het oude Cambuurstadion is een plek waar taallessen worden gegeven, waar kleding wordt hersteld, waar je hulp vindt bij het invullen van formulieren en nog veel meer. De bezoekers hebben een paar zaken gemeen. Ze hebben niet genoeg geld om van rond te komen. Velen van hen kampen mede daardoor met mentale problemen en ze zijn vaak klaar met instanties als overheid en hulpverlening. Mijn naam is Johannes Beers en ik ben sinds enkele maanden betrokken bij dat netwerkcentrum Leeuwarden. Maar ik begrijp nog niet alles wat hier gebeurt. Daarom ga ik in deze podcast op zoek naar het geheim van het netwerkcentrum. Ik praat met mensen die hier hulp vroegen om te ontdekken wat hen verder hielp, om te ontdekken wat hier lukt, dat op andere plekken niet lukt. Mijn vaste gesprekspartner in deze podcastserie is Kira. Kira is medewerker van het netwerkcentrum De Klomp en net als veel andere medewerkers heeft ze zelf veel ervaringskennis. Alles wat ik niet begrijp over de wereld van hulpverlening en regelgeving, vraag ik haar om uit te leggen. Voor deze aflevering sprak ik met Dominique. Dominique's leven is een lange geschiedenis van verslaving, depressie en suïcidegevoelens. Spoiler alert, het verhaal loopt goed af, maar niet voordat we langs heel diepe dalen zijn gedwaald.
Ik heb sowieso altijd gezegd, ik word niet ouder dan 25. 18 is jonger dan 25, dus dat gaan we doen.
Dominique, welkom. Leuk dat je bij ons in de podcast wilt optreden. Laten we eerst eens teruggaan naar je jeugd, naar de tijd dat je opgroeide.
De late 90s.
De late 90s, vertel.
Ik ben opgegroeid in een dorpje vlak onder Zwolle. Nog prachtig op de Veluwe, mooie bomen, mooie bossen. Op de Bijbelbelt, als een atheïstisch gezin tussen de streng gereformeerde christelijke mensen. Daar heb ik dus ook een christelijk opbrenging gehad.
Opvoeding,
dankjewel.
Van je ouders?
Nee, van de school waar ik op zat. Van de school waar ik op zat. Dus wij hadden kerkdiensten, catechisatie, bijbelleer, dat soort zaken. Daar viel ik niet heel goed tussen die mensen, want ik ben een atheïst. En thuis was dat dus niet aan de orde. Wat thuis wel aan de orde was, was mijn vaders alcoholisme. Dat was hij al voordat ik geboren werd en dat is hij tot op heden.
Hoe herinner je je dat? Was je een buitenbeentje?
Ik was overal het buitenbeentje. Ik was thuis het buitenbeentje, maar ook op school en in het dorp.
In het dorp natuurlijk omdat jullie zondags niet in de kerk zaten waarschijnlijk.
Ja, ook.
En thuis?
Thuis, ik ben de jongste van drie kinderen. Mijn zussen scheelden een jaar met elkaar. Dus dat ging allemaal heel gelijk op. Dus daar lag ook de focus op. Omdat zij deden alles samen. Daar viel ik altijd een beetje buiten. Plus dat ik op jonge leeftijd al wat anders was dan de rest. Waarschijnlijk door een aangeboren psychische problematiek, zeg maar. Zoals ADHD of mogelijk autisme, waardoor ik er gewoon buiten viel.
Was dat toen al duidelijk? Is dat toen gediagnosticeerd?
Nee, ADHD is gediagnosticeerd op mijn 27e.
Ja, dat is dus relatief recent.
Dat is relatief recent.
Maar je voelde je wel buitenbeentje
in het gezin.
En achteraf zeg je van, dat kwam daardoor.
Ja, absoluut. Ja. Dus daar was ik ook wat anders in. Maar omdat ik mij thuis niet gezien voelde en op school niet gezien voelde en geen vrienden had, ben ik dus ben ik veel op pad geweest, zeg maar. Ook als kind zijnde al, waardoor ik op een redelijk jonge leeftijd slachtoffer ben geworden van seksueel misbruik. Dat ik daar zocht ik mijn bevestiging uit, eigenlijk. En daardoor ben je een hele makkelijke prooi. Ja. Waardoor ik thuis nog meer dichtklapte. Op school nog meer dichtklapte. Ja, gewoon een compleet buitenbeentje
werd. Mag ik vragen hoe oud dat was toen dat seksueel misbruik?
Ik was eerst keer als ik 9.
Joh.
Ja.
Ja. Verschrikkelijk.
Ja. De helaasheid der dingen. Ja. Scharen we hem wel onder.
Ja.
Nee, dus dat is een beetje hoe dat op dit moment is gegaan. Zoals ik al zei, ik voelde mij thuis niet gehoord of gezien, dus ik heb het ook nooit thuis aangegeven.
Dat heb je nooit verteld?
Nee, dat heb ik nooit verteld.
Nee. Het hielp waarschijnlijk ook niet dat je vader alcoholist was?
Nee, hij was ook geen veilige thuisomgeving. Ik bedoel, hij was niet fysiek mishandelde hij ons niet, maar hij was geen veilige haven, zeker niet. Dus thuis was het op de tenen lopen. Nou, mijn moeder die zegt wel dat alles goed ging, maar die was diep ongelukkig. Die was druk met twee banen, met twee zussen op de middelbare school. Er was geen ruimte voor.
Nee.
Nee.
Hoe ontwikkelde je verder met seksueel misbruik achter de rug, met een alcoholische vader thuis?
Ik ben altijd een Einzelganger gebleven. Wat ik nog wel anders heb gedaan dan een normale opvoeding, of een normaal opgroeien daarin, is dat ik op mijn 15e wilde ik de controle op iets terugkrijgen. Dus dan heb ik een eetprobleem ontwikkeld.
Dat as you do.
As you do. Ja, dat is ook een klassiek voorbeeld van. Heel veel mensen die zoiets meemaken in een jong bestaan, die ontwikkelen een eetprobleem, omdat je daar controle over hebt. Ja. Controle is gewoon heel, heel, heel kostbaar op zo'n jonge leeftijd. En dan vooral met zoiets achter de rug.
Hoe reageren je ouders daarop?
Die vonden dat in het begin natuurlijk hartstikke goed, want ik kon het heel goed verbloemen dat ik een eetprobleem had. Maar ik kwam wel gewoon beter in mijn vel te zitten. Ik zag er ook weer wat beter uit. Ik had weer een gezond gewicht. Tot het moment kwam dat ik te dun werd. En toen hebben ze gedreigd met klinieken om daar vanaf te komen. Dus toen moest ik weegmomenten hebben ze ingevoerd. Want als ik onder een bepaald gewicht zou komen, moest ik naar een kliniek in. Maar ja, als je lood in je zakken snoept, dan ben je alsnog op een goed gewicht. Als je liter water...
Heb je dat gedaan?
Jazeker. Ja, heel veel water drinken. Omdat ik wist wanneer die weegmomenten waren. Dus ook zo heb ik een beetje de dans kunnen ontspringen de hele tijd. Totdat ik zelf op het punt kwam dat ik dacht, nou, ik heb hier eigenlijk geen zin meer in. Toen ben ik er weer vanaf gestapt. Toen ben ik weer langzaam gezond eetpatroon aan gaan nemen.
Toen ben je gewoon met je eetprobleem gestopt?
Ja, ik liep in de stad. Ik heb best wel een grote lengte, zeg maar. Ik was graadmager. En toen werd ik gescout of ik niet voor een modellenbureau wilde komen. En daar had ik zo'n idee van dat ik dacht, nou, ben ik er klaar mee. Dus heb ik een patatje gekocht.
Ja, zo kan dat ook gaan.
Zo ben ik er vanaf gekomen. Heel onorthodox, maar het werkte wel. Ja.
En daarna?
Daarna kwam ik in een supermarkt te werken. Ik was heel populair daar zo, want ik was gewoon als mooiste meisje van die supermarkt, mooiste meisje van school. Dus kon alles dat ging wel. Toen kreeg ik mijn eerste partner. Mijn eerste vriendje was dat eigenlijk. Dat was allemaal eigenlijk best wel leuk. Alleen in die tijd leerde ik dus ook alcohol kennen. En daar ben ik wel langzaam een beetje in weggesleden. Ik dronk het wel wat vaker en net iets ongeremder dan mijn partner of mijn vriendengroep.
Had je dat zelf door?
Nee, natuurlijk niet. Want ik wist niet wat ongeremd en te veel was. Ik bedoel, van huis uit leer je dat het met liters tegelijk gaat.
Ja.
Ja. Ik vond de populariteit en het omgaan met mensen en de sociale contacten vond ik heel lastig. Want ik was op dat moment ook al en nog steeds depressief. Dus ik heb dat hele contact heb ik weer afgesloten na een jaar of twee. Toen heb ik mezelf weer afgezonderd. Toen ben ik nog een keer slachtoffer geworden van seksueel misbruik. En op dat punt werd ik suïcidaal. Dus toen heb ik voor mezelf besloten, zo is mooi geweest. Nou ben ik er klaar mee. Ik ga er een eind aan maken.
Op welke leeftijd was het?
18.
18?
Ja.
En toen was je suïcidaal?
Ja. Dus dat was voor mij wel een... Dat was gewoon mijn eindpunt. Ik heb altijd gezegd, ik word niet ouder dan 25. 18 is jonger dan 25, dus dat gaan we doen. Daar heb ik me serieus op ingelezen. Ik heb er serieuze stappen voor ondernomen. Ik heb serieus mijn spullen daarvoor gekocht. En ik was bezig met mijn dingen op orde krijgen. Mijn kamer opruimen, mijn brieven schrijven en zo. Toen zou ik nog een paar berichten beantwoorden op Facebook. En toen kreeg ik een bericht binnen van een jonge man, waarvan ik wist dat hij verslaafd was. Prachtige jonge man. Die vroeg of ik een keertje wat met hem wilde drinken. En toen dacht ik, ik kan of nu al doodgaan. Of ik ga eerst kijken wat dit is.
Ik kan het ook nog even meepikken.
Als ik dan ga, dan ga ik hard. En daar ben ik voor gegaan.
Ja.
En die jongen die nam mij mee naar een kraakpand in Kampen, waar ik voor de eerste keer drugs heb gebruikt. En toen was ik tot over mijn oren verliefd. Nog niet op de jongen, maar wel op de drugs.
Ja.
Ja. Ja. En daar is dat zeg maar echt bergafwaarts gegaan.
Je kwam in een kraakpand in Kampen?
Ja, in de villa.
In een villa?
Ja, zo noemden we dat, de villa.
Daar leerde je drugs kennen, daar leerde je drugs gebruiken.
Ja.
Waar praten we dan over?
Ik noem het nog altijd heel liefkozend. Mijn eerste grote liefde was speed, amfetamine, GBL. Dat is de pure variant van GHB. Ik ben er begonnen met blowen, ecstasy, MDMA. Wat deden we nog meer?
Dat is een dagtaak.
Daar namen wij ook dagen voor.
Ja.
Ja, zeker.
Ja.
Dat ging heel rap, ging dat. Ik denk dat ik ben daar naartoe gegaan op een weekend. Een week later zat ik daar weer. En vanaf dat moment was het 5 dagen in de week. Totdat ik daar 5 weken later ging wonen. Met die mooie jongen die ik had ontmoet.
Ja.
Dat werd mijn partner. En na 5 weken woonden we daar. En dat was elke dag gebruiken. Ik heb daar 7-8 maanden gezeten. Totdat ik dus een overdosis kreeg. Met de ambulance werd opgehaald op een dinsdagochtend om 7:30. En naar de EHBO werd gereden waar mijn moeder om 8:00 moest beginnen. Een leuk weetje is ook nog dat ik op dat moment zelf ook op die spoedeisende hulp werd. Dus ik werd behandeld door mijn collega's. Vanaf dat moment was ik ook werkloos.
Wat een verhaal.
Ja.
Wat een verhaal.
Ja, toen was ik 19. Ik denk, ja.
Je zit hier, je hebt het gehaald.
Ja, ik heb het gehaald. Dit is ook nog niet eens mijn dieptepunt, dus dit was gewoon het begin.
Ja. Je bent niet teruggegaan naar het kraakpand?
Nee, ik ben mijn moeder die was natuurlijk kwaad op mij. Dus die heeft gezegd, je komt nu weer naar huis. Dat heb ik gedaan. Dus ik ben weer naar huis gegaan. Ik gebruikte nog steeds toen ik thuis kwam wonen. Totdat ik onverwachts op 19-jarige leeftijd in verwachting raakte. Toen ben ik clean geworden. Mijn partner ook. Die is toen ook clean geworden. Dat ging ook heel goed voor ons. Wij hebben gewoon goed werk gevonden. Wij waren recht aan het knallen. We zouden een leuk huisje binnen de grachten van Zwolle zouden wij krijgen. Dat ging allemaal hartstikke goed. Dus het leek erop dat wij gewoon tegen alle verwachtingen in dat we het goed zouden gaan doen. Toen kreeg ik een miskraam. Nou, dat was heel pijnlijk. Ja. Vooral op zo'n jonge leeftijd, want we waren eigenlijk nog maar kinderen. En het enige wat wij wisten dat we daartegen konden doen, was gebruiken. Dus dat hebben we gedaan. We zijn weer compleet teruggevallen. Echt gewoon met 100 km per uur zijn we er weer aan teruggegaan. We wilden wel anders. Dus toen dachten wij, als wij wisselen van omgeving, dan komt het allemaal goed. We hebben allemaal huizen in heel Nederland hebben gezocht, overal op gereageerd.
Gewoon weg uit de bekende omgeving waar je ook weet waar je aan je
spul
kunt komen.
Ja, dus wij hebben op allemaal huizen in Nederland gereageerd, allemaal plekken waar we nog nooit waren geweest. En de eerste die zou antwoorden, daar zouden we naartoe verhuizen. Nou, toen hadden we op vrijdag hadden we een bezichtiging in Leeuwarden, waren we nog nooit geweest. En op zondag hadden we de sleutel, want toen woonden we hier. Niet wetende dat dit een drugstad is. Dus het was goed geprobeerd.
Het is hier heel gezellig.
2 weken
maar er is ook een probleem.
Ja. 2 weken later zaten we er weer aan. Ja.
Hoe vind je dat zo snel?
Je kan ze zien. Je vindt ze gewoon. Op het moment dat je een gebruiker bent, dan zie je dat gewoon aan mensen. En dan tik je ze gewoon aan van, hé, waar kan ik het halen? En dat was binnen no time hadden we dat. Dat is echt niet zo. Nee, dat is echt niet moeilijk.
Nee.
Dat is niet heel moeilijk, zegt Dominique. Kira, hoe kan dat Leeuwarden nou zo'n fantastische drugstad is?
Ja, dat heeft verschillende redenen waarom wij een fantastische drugstad zijn. Allereerst hebben wij een prachtige infrastructuur. Vanaf hier kun je heel makkelijk naar de zeehavens. Harlingen ligt dichtbij, Groningen ligt dichtbij. Dus wat ik heb gelezen in een rapport van de gemeente over Leeuwarden ondermijning. Exporteren wij ook richting Denemarken en Duitsland vanuit Leeuwarden. Daarnaast hebben we natuurlijk, en Leeuwarden is een stad, maar hieromheen hebben we heel veel kleine dorpjes. Die dorpjes heb je wel een dorpshart, maar de rest daarbuiten is heel dun bevolkt. Dus men kan ook gewoon anoniem blijven. Op het moment dat er allemaal shady business, hè, als je schimmige zaken wil doen, daar rij je naar een buitengebied en niemand die je ziet, het boeit ook niemand. Wij Friesen zijn ook wel heel erg, je moet zelf weten wat je
eigenheimers
doet. Ja, daarom. Dus dat is heel erg makkelijk om dat voor elkaar te krijgen.
En hoe weten we dat Leeuwarden een drugstad is? Waar blijkt dat uit?
Nou, er is rioolwateronderzoek gedaan door het Trimbos Instituut. En uit dat rioolwateronderzoek blijkt dat Leeuwarden de tweede stad is waar het meeste amfetamine wordt gevonden. En daarnaast doet Leeuwarden niet onder in cannabisgebruik. Dat is evenveel als in Amsterdam en Rotterdam. Terwijl Leeuwarden aanzienlijk veel minder inwoners heeft. Dus dat zegt wel genoeg.
Dus we tellen mee?
Ja, we tellen zeker mee. Ja, absoluut. In de EU ook. Wij tellen mee als stad waar veel drugsgebruikers zijn.
Prima. Nou zitten wij met het netwerkcentrum in Leeuwarden-Oost.
Ja.
Wat voor impact heeft het feit dat Leeuwarden een drugstad is, juist op deze omgeving?
Ja, op deze omgeving eigenlijk best wel veel. Omdat Leeuwarden-Oost is een gebied, een wijk in deze stad met een lage sociaal-economische status. Dat betekent dat mensen hier of in armoede leven of een laag opleidingsniveau hebben of met kwetsbaarheden zitten. Dat zorgt ervoor dat je ook vatbaar bent om geronseld te worden voor criminaliteit. En mensen hebben heel veel geldproblemen en met criminele zaken zoals drugsdealen kun je natuurlijk heel snel geld verdienen en dan kan je je problemen oplossen. Daarnaast is ook bekend dat als het leven zwaar wordt, en wat we het eerder ook over hebben gehad, dat mensen geneigd zijn om daar iets voor te nemen, bijvoorbeeld drugs. En daardoor dat mensen verslaafd kunnen raken. Nou, wat gebeurt er dan in zo'n gebied? Drugsdealers trekken verslaafden aan en verslaafden trekken weer drugsdealers aan. Dat is een soort wisselwerking op elkaar. In Nederland zijn er 2 miljoen mensen verslaafd. Dit is dan nog laag ingeschat, omdat niet iedereen zijn cijfers deelt. En er zijn ook high-functioning verslaafden. Dat betekent, die leven gewoon hun leven, maar zijn wel verslaafd.
Die merk je niet?
Nee, die merk je niet op. Per jaar zegt het Trimbos Instituut dat er sowieso 200.000 mensen verslaafd raken. En verslaving is niet alleen een ziekte van jouzelf of alleen van deze persoon. Verslaving is echt een familieziekte. Gelukkig zijn behandelingen daar tegenwoordig ook veel meer op ingesteld op de context. Want indirect heeft de verslaving impact op 3 tot 5 mensen in de directe omgeving. Dus denk dan aan familie, vrienden, collega's. En 1 op de 3 Nederlanders heeft ooit in hun leven te maken gehad met iemand met verslavingsproblematiek. Dus dat zijn echt enorm veel mensen.
En voor Leeuwarden-Oost geldt dus, hier wordt gedeeld, hier wordt gebruikt.
Ja.
En de omgeving heeft daar ook last van.
Ja,
absoluut. Ik krijg de indruk dat voor Leeuwarden-Oost drugsproblematiek echt een zwaar probleem is.
Ja, absoluut. Dat is zeker weten een zwaar probleem. En dat maakt ook dat zo'n netwerkcentrum enorm belangrijk is. Omdat je hier wel een sociale basis kan bieden aan mensen. Er worden verantwoordelijkheden. We hebben hier ook zelf hulpgroepen. Dus op die manier draagt het netwerkcentrum enorm bij aan de leefbaarheid van een wijk.
Nee, dus we konden hier natuurlijk ook geen werk vinden, want wij waren verslaafd, we waren bezig met gebruiken. Nog vol in de pijn van mijn miskraam liet ik mijn anticonceptie nog wel eens links liggen en toen raakte ik ineens, in verwachting van mijn dochter. Toen ben ik clean geworden voor haar. Dat heb ik in mijn zwangerschap geprobeerd. Dat is me eigenlijk ook goed gelukt.
Ja.
Op 1 uitgeleide na, aan het eind. Ik heb mijn dochter gekregen in een onveilige situatie, want wij hadden schulden, wij hadden deurwaardes. Wij hadden elke keer de kans dat wij uit huis gezet zouden worden, maar we probeerden het wel. Mijn partner is niet clean geworden, die bleef nog wel gebruiken. En toen mijn dochter geboren werd, toen heb ik nog wel, zeg maar, ik ben nog clean geweest, ik heb werk gevonden. Ik ben ook druk aan het werk gegaan. Maar op dat moment werd mijn huwelijk steeds slechter, omdat hij natuurlijk vol in gebruik zat. Ik begon daardoor, toen zij 1 jaar of 2 was, wel weer meer te gebruiken. Ik heb nog duidelijke herinneringen aan het feit dat ik in de bijkeuken amfetamine gebruikte, terwijl mijn dochter in de kamer Nijntje aan het kijken was.
Ja.
Mijn relatie met mijn partner, nou mijn huwelijk op dat moment met mijn partner werd zo slecht dat ik mezelf daarin verloor. Dus ik moest toestemming vragen om de deur uit te gaan. Ik moest mijn loon inleveren en moest maar kijken hoe ik aan mijn middelen kwam ook. Dat was echt mijn probleem. Tot ik op een dag heel erg onder invloed was en dacht, deze jongen wil ik eigenlijk niet eens meer in mijn huis hebben. Dus ik heb letterlijk mijn bed uitgetrapt. En toen heb ik een scheiding aangevraagd.
Hoe oud was je toen?
23. Het gaat snel, gaat het hard. omdat ik... Nou ja, deze jongen, daar kwam ik bij omdat ik dacht, dan gaan we met een knaller. Dat was voorbij. Toen dacht ik, dat is nu het moment. Dan kan ik nu eindelijk mijn leven uitstappen. Maar dat ging niet, want ik had een dochter en heb je verantwoordelijkheid vindt. Dus ik ben naar de suïcidepreventie gegaan. Via het GGZ. Ik denk dat als ik daar serieus aan had gewerkt, dat het ook eerder wel beter was gegaan.
Word je dan opgenomen? Of?
Nee, ik hoefde niet opgenomen te worden, want ik heb ze laten doen geloven dat het allemaal nog wel goed ging. Aha. Goed genoeg ging.
Ja.
Ik ben daar dus na vier, vijf dagen ben ik daar weer ontslagen. Omdat ik precies heb verteld wat zij wilden horen.
Ja.
En later alles heb gedaan wat ze vroegen. En gewoon gezorgd dat zij dachten dat ik eigenlijk een heel vlot herstel was. Dus ik was zo weg.
Dat klinkt... Ze moeten toch weten dat ze bedonderd kunnen worden?
Ja, je zou denken van wel. En blijkbaar was ik er goed in.
Als iemand 5 dagen geleden nog zover is dat hij zegt, nou, ik maak er een einde aan. En 5 dagen later.
Als je het zo zegt, hebben ze wel steken laten vallen. Ja. Dat kun je niet voorstellen eigenlijk.
Er is toch niemand die in 5 dagen over suïcide plannen heen komt.
Nee, zeg het.
Ja, misschien wel. Ik weet het niet.
Ja, nee. Maar ik was het in ieder geval niet.
Dit klinkt mij gek in de oren.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Ja, nee.
En misschien moeten we het daarbij houden.
Ik zal ze een brief schrijven. Ja, nee. Maar daar hebben ze inderdaad wel een hele grote steken laten vallen.
Ja.
Ja.
Zeker omdat dat niet het enige was wat bij jou speelde natuurlijk.
Nee.
Je hebt trauma's vanuit je jeugd meegenomen.
Ja.
Verslavingsproblematiek.
Ja.
Depressie.
Ja.
En dan kom je uiteindelijk zo ver dat je zegt van, ik maak er een einde aan.
Ja.
Dan zoek je hulp. En dan zeggen ze na 5 dagen van, nou volgens mij is het wel klaar.
Ja. Ja, dat was precies wat ik wilde ook. Maar het was inderdaad toen wel klaar.
Kira, je hoorde zo net mijn verbazing. Hoe kan het dat professionele hulpverleners zo gemakkelijk te vernachelen zijn?
Ja, ik kan me voorstellen dat je daar enorm verbaasd over bent.
Ja, nou best wel.
Maar eigenlijk is het een heel menselijk iets. Wij mensen hebben heel veel behoefte aan hoop en succes. En zeker ook hulpverleners. En wij doen het met ons hart. Wij komen daar naartoe. En we willen ook heel graag dat iemand beter wordt.
Mm-hmm.
En omdat we dat heel graag willen en dat heel graag ook willen zien in andere mensen, kan het dus zijn dat je je laat manipuleren door een cliënt, dat het ook echt beter gaat.
Niets menselijks is een hulpverlener vreemd. Maar je moet als professional toch ook weten dat dit kan gebeuren?
Ja, zeker. Dat is heel erg belangrijk. Daar zijn ook al die opleidingen voor. Maar wat er vaak gebeurt is dat de werkdruk ook heel erg hoog is. Waardoor men een gebrek heeft aan kritische reflectie. En er is geen tijd voor of geen tijd met je collega's om te overleggen. En als jij minder kritisch bent op jezelf, dan trap je hier natuurlijk veel sneller in. Het is ook een beetje dat roze bril effect wat je hebt. Want je maakt natuurlijk heel veel mee als hulpverlener. Heel veel zware zaken. Dus soms hou je ook gewoon heel erg vast aan diegene waarmee het wel goed gaat.
Dan is het ook wel eens fijn om een succesje te hebben.
Ja, ja. Zeker. Ja. De werkdruk is natuurlijk ook gigantisch hoog. Zoals we allemaal weten zijn de wachtlijsten zijn gigantisch. Dus van hogeraf kan er ook zeker wel een druk zijn. De hoge caseloads, dat er cliënten sneller uit de kliniek moeten bijvoorbeeld. En dan trappen mensen daar ook gewoon sneller in.
Maar in het geval van Dominique ook, daar zie je, daar heeft ze hulp nodig. Die accepteert ze ook. Toch bedondert ze de boel. Wat voor belang heb je daar als cliënt bij in het algemeen?
Ja, dat klinkt heel erg gek, hè, dat je dan toch je eigen zelfzorgproces saboteert. In het geval van Dominique gaat het heel erg over controle hebben, over autonomie hebben. Daar heb ik het eerder ook over gehad met haar eetstoornis. Daar gaf ze zelf ook aan. Hè, dat was de enige controle die ik had. Vaak op het moment dat mensen terechtkomen in een kliniek, hebben ze geen controle of zeggenschap meer over hun eigen leven. En dit is dan een manier om over dat zorgproces controle terug te krijgen. En daarmee dus controle terug te krijgen over je eigen leven. Mensen doen dit niet bewust. Laten we dat wel even voorop stellen. Dit zijn inzichten achteraf. Die cliënten achteraf hebben. En niet op dat moment zelf heel bewust uitvoeren. Maar het is een manier om controle terug te krijgen. Daarnaast zijn er nog wel andere redenen waarom cliënten de zorg bedonderen, om het zo maar te mm-hmm. zeggen. In mijn persoonlijk geval, met mijn ervaringskennis, heb ik dat gedaan om vertrouwen te krijgen van mijn zorgverleners. Dus dan ging mijn zorgverleners testen en dan ging kijken hoe ze daarop gingen reageren. Of ik echt op jou kon rekenen. Was jij daar echt voor mij? Stond je daar echt voor mij? Of vertelde je mijn verhaal verder?
Kon
ik
testen?
Jou... Ja, gewoon testen. En soms heb ik ook echt mensen wel tot uitersten gedreven. Om een reactie uit te lokken. Om te kijken, blijf jij staan? Want als ik dit kleine beetje laat zien en je bent nu al helemaal overdonderd, nou, laat dan maar staan tot je mijn echte problemen ziet. Want dan wordt het dus helemaal niks.
Vind je achteraf, want het gaat nu goed met je.
Ja.
Vind je achteraf dat er voor je dochter steken zijn laten gevallen?
Zeker. Ja. Ik ben op mijn knieën dankbaar. Want ik weet ook dat als zij weg was gehaald, dan had ik hier nu ook niet gezeten.
Dat was natuurlijk hondzwaar geweest.
Ja, dat zij is de reden dat ik hier nog sta. Absoluut. Maar zij had inderdaad eerder hulp moeten krijgen. Even kijken. Ik ben dus op een gegeven moment heb ik die woning gekregen waar ik net al wat over vertelde dat ze een vuilnisbelt was. Toen heb ik weer een nieuwe partner gevonden. Weer verslaafd. Want ik heb daar in het diepe, denk ik. Dat was ook een onveilige situatie. Hij was eigenlijk precies zoals mijn vader. Geen alcohol, andere middelen, maar niet fysiek mishandelen, maar wel... Hij mishandelde me wel emotioneel. Dat heeft een 4 jaar geduurd. Tot ook hij aan de kant ging. Dat was het moment dat ik dacht, nu ben ik zo depressief. Misschien moet ik maar eens even aan de medicatie, antidepressief aan. Dat is heel slecht gegaan. Ik heb heel veel last gehad van zelfbeschadiging, automutilatie. Vaak op de spoedeisende hulp gezeten. Antidepressiva was nodig, maar wel was pittig. Daarna ben ik weer meer gaan gebruiken ook. Tot een jaar of 2 geleden. Toen zat ik zo in mijn gebruik. Wat voor mij een reden was om de klomp te ontdekken. Nou, komen bij de klomp is dat ik... Ik had een vriend die bij een 12-stappenprogramma zat. Die kreeg het niet voor elkaar om clean te blijven. Wij krijgen als je binnenkomt een witte sleutel hangen. Die jongen die had dus 1 witte sleutel hangen naar de andere op. Toen heb ik gezegd, zo moeilijk is het niet. Om tussen een stel junkies te gaan zitten. Ik ben hier binnengekomen en ben eigenlijk nooit meer weggegaan.
Nee, want hier bij de klomp, bij het netwerkcentrum, daar vond je een zelfhulpgroep? Ja. Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Het is inderdaad een zelfhulpgroep van verslaafden door verslaafden. Voor verslaafden. Ja. Ja. Er zijn dus allemaal verslaafden onder elkaar die elkaar helpen met het clean blijven. Je hebt een 12-stappenprogramma die je moet doorlopen. Het wordt aangeraden om sponsors te zoeken. Maar het is een veilige haven voor mensen die van hun verslaving af willen komen. Het enige vereiste voor lidmaatschap is het stoppen met gebruiken. Dus als dat is wat je wil, dan kom je daar gewoon binnen. Ja. Dan mag je ook altijd terugkomen. Nou, ik geloofde niet dat ik verslaafd was toen ik naar binnen kwam. Toen ik naar buiten liep, was ik dat wel.
Je geloofde niet dat je verslaafd was toen je binnenkwam. En toen heb je hier gepraat.
Toen heb ik geluisterd vooral.
Geluisterd, maar ja. Bij die groep. En toen dacht je, toen je wegliep...
Kut, dit is het. Ja, ze zeggen altijd, het is een warm bad als je binnenkomt. En dat klopt ook wel. Een warm bad van erkenning, maar ik ben er echt gewaterboard. Ja. Echt waar.
En dat had je nodig, blijkbaar.
En dat had ik nodig. Ja. En toen heb ik het meteen met beide handen heb ik het aangegrepen. Toen ben ik hier elke maandag naartoe gegaan. Ondertussen een psycholoog gevonden ook, die mij zou helpen met mijn problematiek. Omdat het natuurlijk hier ook niet goed ging, na die knaller waarmee het is geëindigd. Totdat ze hier een keer op een meeting zeiden dat ze vrijwilligers nodig hadden bij de klomp. Mijn psycholoog zei tegen mij, Dominique, je moet onder de mensen komen, want je ligt 20 uur per dag in bed. Alsof het zo had moeten zijn. Ik ben hier naar binnen gestapt met mijn staart tussen mijn benen.
Maar dat kwam bij elkaar. Dat was kwam, op hetzelfde moment ongeveer.
Ja, er zat een week tussen.
Er werden vrijwilligers gezocht en je psycholoog zei van, ga wat doen.
Ga wat doen, ja. Dus ik ben hier naar binnen gekomen. Ik zag toevallig een bekende zitten van vroeger. Daar ben ik naartoe gelopen. Gevraagd of ze dan wat nodig hadden. Of ze iemand nodig hadden. Wat dan ook. Ik wilde gewoon wat doen. Ja, en ik werd ook meteen heel wel onthaald door iedereen hier in de klomp. Ik was meteen deel van de familie. Ik mocht alles proberen. Mocht overal zijn. Dat ik ook gewoon begon te merken dat op het moment dat ik hier weer kwam, na een week weg te zijn geweest, dan waren ze ook blij om mij te zien. En dat had ik nog nooit gehad.
Dat had je nog nooit gehad?
Nee. Nee. En ik kreeg hier verantwoordelijkheden, want dat vertrouwden ze me toe. Dus toen had ik ineens geen tijd meer om in bed te liggen, want ik moest hier altijd naartoe. Ik wilde hier altijd naartoe.
Is het zo simpel?
Het is zo simpel. Dat is het echt. Je komt binnen op een plek waarbij je zegt, jongens, ik ben net gestopt met een verslaving. Ik heb wat nodig. Zie mij. En je wordt gezien. En zo simpel is het eigenlijk.
Je wordt gezien?
Ja.
Wat is dat?
Op het moment dat je in zo'n groep valt, bijvoorbeeld ik in een verslaving. Wij zijn altijd een beetje de ongeziene minder van de samenleving. Als je zegt tegen iemand, oh, die is verslaafd, dan is dat... Je bent gewoon een junkie en meer dan dat ben je ook niet. Hier zo ben je meer. Hier ben je persoon. Je hebt je eigen persoonlijkheid. Hier zo heb je eigen krachten, je eigen talenten. En dat zien ze gewoon. Dus je mag er hier zijn. Ze zien hier niet je gebreken of wat je allemaal verkeerd hebt gedaan. Maar juist wat je kan en wat je goed wil gaan doen.
Helder.
Dat is hem. Zo simpel is het.
Hoe zou je je situatie nu willen omschrijven?
Het is heel raar, maar ik kan bijna zeggen dat ik gelukkig ben. Ik heb nog steeds geen werk, want daar ben ik nog niet aan toe. En daar ga ik me ook niet op pushen. Maar ik kom, elke ochtend kom ik om 7:00 blij uit bed. En dan maak ik mijn dochter wakker. En soms is ze chagrijnig, want ze is een puber. Maar over het algemeen is zij ook heel blij. Dan kom ik hier bij mensen die blij zijn om mij te zien. Waarvan ik blij ben om hen te zien. En dan ga ik dingen doen. Voel ik me nuttig. Ik ga elke avond ga ik om 9:00 naar bed. En ga ik een boekje lezen. En dan voel ik me voldaan. En het is allemaal rustig. Allemaal rustig.
En wat doe je hier? Qua vrijwilligerswerk?
Ik werk hier op buurtservicepunt. Dus ik help mensen met het invullen van formulieren en dergelijke. En ik help mee aan de kracht van de oplossing. Dus mensen met problematische schulden help ik bij het in kaart brengen van hun schulden. Zodat zij een aanloop kunnen maken naar de kredietbank.
Dat is nogal een achtbaan. Als je wat je nu hebt verteld van verslaving, depressie, suïcide, nog meer verslaving.
Ja.
En nu help je mensen met hun schulden en het invullen van formulieren en weet ik veel.
Ja, leuk hè?
Dat is toch wel een achtbaan.
Ja.
Vooral de snelheid.
Ja, bijzonder. Maar je hebt het echt over de laatste 2 jaar dat ja, je... Dat ja. je
De laatste 2 jaar was klaar. Ik heb, zoals ze dat binnen het programma noemen, de Gift of Desperation gekregen.
Ja.
Het moest nu anders, anders was ik dood.
Ja. Ja. Hoe is het met je dochter?
Goed. Ja. En mijn dochter gaat hartstikke goed. Die heeft de therapie afgesloten. Die gaat waarschijnlijk naar de HAVO. Die is druk bezig met een gezonde levensstijl. Krijgt een grote mond tegen mij. Wat nu ook kan.
Mooi.
Ja. Daar is het nu veilig genoeg voor, zeg maar. Dus ze durft een grote mond tegen mij te hebben. Het gaat hartstikke goed met dat meisje. Alles gaat goed.
Mooi.
Dat is echt de klomp geweest. Het is echt een omslagpunt in mijn leven.
Dit was de eerste aflevering van de podcast Het Geheim van het Netwerkcentrum. Dank aan Dominique voor haar persoonlijke verhaal. Deze podcast wordt gemaakt door Kira Paatje, redactie, Erik de Boer, techniek en muziek en Johannes Beers, productie en presentatie. Kijk op onze website netwerkcentrumleeuwarden.nl waar we binnenkort meer afleveringen zullen plaatsen.